Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen, tweede hoofdstuk, de versen 12 en 13. Handelingen 2, de versen 12 en 13. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Tot zover. Letten we op de gevolgen van het wonder. Zo de Heere wil, wilden we deze dagen stilten bij de gevolgen van het wonder. De Pinksterprediking en de vrucht of de zegen van de Pinksterprediking. Maar deze morgen wilde ik een ogenblik letten op het wonder en zijn gevolgen. We hebben al meerdere malen op het wonder gelet. Dezelfde dingen te zeggen is mij niet verdrietig, het is ons tezamen nuttig. Maar deze keer wilde ik daarin kort zijn, in het iets noemen van het wonder. Uit het voorgelezen schriftgedeelte is in ieder geval duidelijk sprake van vervulling. Er is sprake van vervulling van de dag van het Pinksterfeest. Er is sprake van vervulling van het huis waar de discipelen zich bevonden. En er is ook sprake van vervulling van hun harten met de Heilige Geest. Vervulling, uiteindelijk is alles vervulling van wat de Schrift gesproken heeft. Het is ook het vol worden, zoals er eigenlijk staat, van de door God bestemde en bepaalde tijd. Alles heeft de van God bestemde tijd. Dat kun je niet haasten, verhaasten. Dat kan een mens ook niet forceren. Dat gaat naar Gods eeuwige raad en naar zijn goddelijk plan. Ik weet wel, men is tegenwoordig veel dingen machtig. Maar wij gaan toch ook niet in januari of februari de aardappeltjes poten of de boontjes. Het is de tijd er niet voor. Wij denken als het gaat over de goddelijke dingen dat het hier of daar tijd voor is. Maar wij hebben geen verstand van het goddelijk klimaat. Daar hebben wij geen verstand van. Dat maakt de Heere in de hemel uit. En de Heere in de hemel die is heel anders in zijn vaststelling van de gebeurtenissen dan wij. Het kan voor ons ook geestelijk gezien wel volop winter lijken. En dat de Heere begint te vervullen, de Godsrivier doet geovervloeien. En in de dorre en droge kluit het water inbrengt, doet God. En dat wij denken dat winter is, of dat herfst is. Of wat de tijd voorbij is, moet je altijd denken. Wij zijn rekenmachines en wij weten precies hoe het moet en hoe het gaan zal. Maar de Heere doet al onze berekeningen aan de kant en die zegt nee. Nee, ik doe het alleen. Op mijn tijd en op mijn wijze. Dat is maar gelukkig ook. Want dan moet je eens indenken dat je een tuinman bent. En we leven op een aarde die van zichzelf distelen en doornen voortbrengt. Laat het zo eens even scherp stellen. In die zin, er zijn natuurlijk nog wel andere dingen, maar laten we nou de aarde eens zien als onder de vloek begrepen. En die aarde die brengt voort doornen, distelen, onkruid, een ontwarrende bos. Stel voor dat het zo erg is, je kunt er niet doorheen. Wat moet je beginnen? Wat moet je doen? Je kunt omhakken. Nou ja, laten we zeggen, je hakt dat allemaal om. Een stukje. Stukje bij beetje. Als jij geomkeert, dan komt het onkruid weer terug. Je spit het nog eens om. Wat moet je er dan in doen? In de voren. Ja. Moet je erin doen. Ja, als je nou niks als onkruid hebt, dan kun je wel van een wilde boom of van een wilde plant wat zaaien, maar het is allemaal even wild. Dus je hebt eigenlijk geen zaad. Zaad hebben we niet. om de aarde te bezaaien. En dan, nou ja, dan heb je nog geen, al zou je zaad hebben het niet, dan heb je nog weer geen regen. Dan blijft het in het droge stof liggen. Als je het nou zo eens een ogenblik beziet, dan zeg je, de conclusie kan niet anders zijn dan, ja, wat hebben wij nou met al onze verbeelding? We zitten maar op die dorre, onvruchtbare of van onkruid overwoekerde grond. Maar verder gaan we niet, verder kunnen we niet, meer hebben we niet. En de een heeft wel een klein stukje veroverd. En het grove onkruid en het kreupelhout een beetje omgekapt. Maar het is nog niks. Want als hij een klein stukje grond meent te hebben, dan doet hij de ontdekking, er is geen zaad, geen levend zaad om in die grond te doen. Dus wij blijven allemaal steken eigenlijk in dat onvruchtbare, in dat aan het stof gekleefd zijn, als stof zijnde in onszelf en van onszelf. Nou ja, de mens die leeft in verwachting. De mens leeft altijd in een bepaalde hoop. Dus hij hoopt op andere tijden. Hij hoopt op betere tijden. Hij hoopt dat het nog eens anders zal worden. Hij hoopt dat er nog eens wat van komen zal. Maar het wordt niet vervuld. Tenminste, niet vanuit zijn eigen mogelijkheden. Vanuit zijn eigen weten wordt het nooit vervuld. Want ondertussen glijdt het leven onder je handen weg. En alle dingen blijven zo bij het oude. En hoe ouder dat je wordt, je zou zeggen hoe harder, hoe eeltiger wordt onze ziel. Zo staat het er eigenlijk bij, met de mens. Nou ja, de een die maakt wat feest op de dorre grond. De ander zit een potje te huilen. Een derde vergiet tranen als tuiten. En een vierde zingt een versje. Nou ja, je voelt zo aan dat je zegt, ja, het is allemaal van beneden. Het is allemaal van deze kant. Hij probeert het zich zo aangenaam mogelijk te maken in het leven. En de een met het oog op na het leven probeert het zo somber mogelijk te maken met de gedachte dat hij daar nog iets mee bereiken kan. De duivel die gaat intussen rond als een engel des lichts en als een opstoker en ophitser. Die gunt ons helemaal ook niks. Dus die trapt alles in elkaar wat hij in elkaar kan trappen. Ons in het gewone leven, dat vergunt hij ons niet. Als hij nog mag werken, dat vergunt hij je niet. In alles probeert hij maar ons van alles wat nog van God gegeven wordt te beroven en om het om te keren in het tegendeel. Als hij nou zo de mens een ogenblik ziet, dan zeg je, wat is het toch eigenlijk een miserabel mensje. Want in principe kan die niets vervullen dan de maat van zijn ongerechtigheid. Die kan die maar vol meten. Die tijd tussen wieg en graf, die maakt die vol. Met of zonder godsdienst. Maar dan is het ook uit ook. Dan is het afgelopen. En hij keert weer tot het stof waaruit hij genomen is. En de geest weder tot God die hem gegeven heeft. Om rekenschap af te leggen. En hoe sta je dan bij God? Je kan de Heere toch geen handje vol onkruid in de handen moffelen als de resultaten van je aardse leven hier beneden. Gaat de Heere toch om zijn gerechtigheid, om het doen van zijn wil, om het eren van zijn deugden? Nou, als je dat nou eens een ogenblik ziet, dan zeg je, dan ziet het er ook allersomberst en allerdroevigst uit, als het van ons zou moeten komen. Maar het hoeft niet. Eén keer moest het van ons komen, in het paradijs. God lief hebben en de naaste, hem gehoorzaam. te zijn. En dat hebben we verspeeld en verloren. Dan kan het niet meer van een mens komen. Wat er nu van een mens komt, hij denkt het wel dat alles van hem moet komen, maar er kan niets meer van hem komen. Hij kan alleen nog maar opgeraapt worden door een ander. Hij kan nog alleen maar meegenomen worden door een ander. Maar verder is hij eigenlijk totaal ongeschikt tot alle geestelijk goed. Dan mag een mens tegenin briesen en zeggen, nou dat vind ik maar een verschrikkelijke leer en een lijdelijke leer en hoe dan ook. Ik roep uw conscientie tot getuige dat het zo is. U kunt er niet uitkomen uit die cirkel van uzelf en van uw eigen bedoeling. Kunt u niet uitkomen. En u zult moeten bekennen dat u kunt uzelf wel op laten zwiepen door iets van, nou ja, zoals vele groeperingen in een soort enthousiasme leven. Maar het is dan ook alleen maar een menselijk enthousiasme. Het is ook weer niet echt waarachtig uit God en uit de hemel. Nou ja, trouwens, daar gaan we niet op in ook. Dat hoeft niet. Maar wat is dan een wonder, zeg. Dat de Heere overal een bestemde tijd voor heeft. En dat die tijd ook vervuld wordt. Die tijd wordt vervuld. En dat hij op zijn tijd zijn welbehagen uitvoert. Misschien zeg je, ja, maar daar ben ik nog niet aan toe. Want ik zit nog gans en al alleen maar met mezelf te houden en te hokken. Maar je leeft onder het woord. Dus de tijd kan voor u ook vol worden. Dat de Heere zijn woord zegent aan uw hart. Dat u het horen mag. Dacht je dat ik wel kon horen? Dacht je dat ik het had? Nee. Maar het is God. Het is een heilige geest die het alleen doet. Dat is een afbrekende gedachte voor alles wat wij voortbrengen. Maar het is de laatste en de enigste hoop van de kerk. Omdat ze weten, wij hebben met alles het land geen behoudenis aangedaan. We hebben niet aan wind gebaat. En die dat nu weten, die hopen en verwachten dat die geest getuigenis zal geven. En die geest die uitgestort is, door ons midden wil wandelen. En dat hij ons wil leren van die enige rechte weg. Daarom laat nou je morrend ongenoegen of je ongeduld maar eens een ogenblik rusten. En denk nou niet bij jezelf, ja, daar zit je nou weer, waarvoor zit je er eigenlijk? Denk dat niet. Ik weet wel, je zegt bij elkaar, ik ben in de kerk omdat het zo hoort. Zo was het met al die mensen ook, die pasters, die meders, die elamieten, die inwoners zijn van Mesopotamië en noem maar op. Uit al die streken waren de Joden gekomen voor het feest. Wat doen jullie daar? Nou ja, het is Pinksterfeest. Maar dacht je dat ze in hun hart hadden om daar nou te zoeken en daar nou te vinden? Die enige middelaar Gods en der mensen. Wel nee, het is gelijk een mooie vakantie. Zo van Pasen naar Pinkster, hè, als je zo'n reis komt maken uit verre delen. Hè, dan neem je het Pinksterfeest er maar bij. Een week of 6, 7, 8. Mooi. Kun je elke dag eens naar de tempel en je ziet alles weer eens, die oude glorie. Maar dat het nou allemaal zulke ongelukkige zoekers waren, moet je maar niet denken. De Heilige Geest heeft al die namen op laten tekenen om te zeggen, och, wat hebben die toch een soorten van mensen. Maar in principe hebben ze allemaal maar één stam en dat is Adams stam. En hij heeft het ook op laten tekenen dat al zit je hier als een pater of een elamiet, of weet ik wat voor afkomst dat je hebt. Al ben je geen eens een echte Jood, maar al ben je een proseliet, een Jodengenoot, die er ook wat voor voelt. voor het Joodse geloof, zoals ze dat noemden. Och, dat zegt allemaal niks. Ze waren in Jeruzalem. En hun is wat overkomen. Ja, zo zou je het ook mogen zeggen. Zou je het ook mogen zeggen, mensen, als God naar ons omziet, ons is wat overkomen. Want de Heilige Geest die kwam en die zegende zijn woord aan een aan het stof gekluisterde zondaar, die nog geen halve meter kan ontstijgen uit zijn eigen geesteloze toestand waarin die zich bevindt. En nog minder uit zijn geesteloze staat waarin die geboren werd. Het is onmogelijk. Nou, kijk, en dat kun je nou verschillend beluisteren. Je kunt er naar zitten te luisteren en zeggen, hè. Je kunt er ook innerlijk verblijd door worden. Niet om je eigen geesteloosheid, je eigen machteloosheid en krachteloosheid. Maar je kunt er verblijd mee worden dat God in de hemel een besluit heeft. En dat dat besluit zal baren. Daar komt het allemaal uit de voorschijn. En vandaag zegt hij tegen de een, ik moet heden in uw huis blijven. En morgen tegen de ander. En hij gaat maar door om zijn eerstelingen, om zijn oogst. Pinksterfeest was het oogst van de feest van de tarweoogst. De eerstelingen werden gebracht. God gaat maar door om een volk bijeen te vergaderen uit alle geslacht, tong en taal. Als je dan ook waarachtig weet dat wij het niet meer kunnen, dat wij het niet vermogen en dat we met al onze pogingen, met alles wat we doen, schipbreuk moesten leiden, omdat we bemerkten onze handen zijn te kort om die troon van God vast te grijpen en om die hand van die zaligmaker te nemen. Als u bemerkt dat uw bidden en uw luisteren te kort is om het zaad, het levende zaad van het woord Gods in uw hart te brengen. En als u nochtans door de eeuwige liefde van God gebracht zijt onder zijn woord en getuigenis, dan kan het toch ook een rechte innerlijke blijdschap geven. Een vrolijkheid die werkelijk daaruit ontspringt. God doet het alleen. Hij roept de dode levend. Ik ben een vergeter en een miskenner. Ik ben een dwalend schaap. En ik zou eeuwig verdwalen. Maar er is een God in de hemel. Een zaligmaker aan zijn rechterhand. En er is de Heilige Geest die uitgegaan is naar de vier windstreken van de aarde. Het mag er stil of rumoerig zijn, maar hij doet zijn werk. Daarom als het ook tijd is, dan zet de Heere er haast bij. Haastig. Dan komt het geluid in huis. Waar ze zaten. Als er een geweldige gedreven wind. We hebben op die tekenen wel eens afzonderlijk gelet. Maar ik wil er nou nog even iets anders van zeggen. Namelijk dit. Het hele huis waar ze zaten. Het is in een huis niet altijd even vrolijk. Hun waren bijeen met bidden en smeken. Maar ze misten nog die kracht aandoening om uit te gaan en het evangelie te verkondigen. Maar je kan toch zeggen, het was een gezegende huisgemeente. Maar zo is het in ieder huis niet gesteld. Het is een grote zegen als God het geeft. Dat man, vrouw en kinderen mogen opgaan onder zijn woord. En verwaardigd worden te horen het eeuwige evangelie. Maar het is niet altijd zo. Het kan nog zo zijn dat er een kloof dwars door je huis heen loopt. En dat je denkt, och dat mijn vrouw ook maar, of dat mijn man, of dat die jongen van me nou maar eens tot inkeer kwam. In een huis zijn niet alleen gouden en zilveren, maar ook aardevaten, vaten ter eren en vaten ter onere, lees je. Het kan zijn dat je zo je huis in zit te kijken, dat je denkt, ach waartoe, waarom. Kon toch zo aangenaam zijn, het kon toch zo goed zijn. Dan moet je maar aan de Heere zeggen en zeggen, ach Heere, u was zo machtig om het hele huis te beroeren en vol te maken met uw geest. Zodat niet alleen het huis, maar alle die in het huis waren vervuld werden in hun hart. Ach, wilt u Jan, Piet of Klaas of mijn man of mevrouw ook alsjeblieft erbij brengen. Opdat we met ons gehele huis u mogen toebehoren. U mogen kennen. Ik weet wel, die grote tekenen en bewegingen als op het Pinksterfeest, die zijn nadien weggenomen. Want het is zoals iemand het beeld gebruikt en ik ook wel eens genoemd heb, als een stroom die ontspringt op de hoogte der bergen. Hoog op die bergen is het een klaterend en kletterend geluid. Daar bruist het alles naar beneden. Maar als de waterstroom eenmaal door de bedding heen vloeit, van de rivier, zie je hem kalm en rustig voortstromen. Zo gaat het ook met het werk van de Heilige Geest. Hij die met tekenen en wonderen zijn intrek nam in de gemeente op bijzondere wijze. Hij werkt nu nog. Maar het hoeft niet altijd te betekenen dat je een stormgeluid hoort in je huis. En tongen als van vuur. Maar dat die verborgen werking van de Heilige Geest het doet en doen kan. Dat mag je van de Heere begeren. Ook als je hele huis nog niet leeft onder de beademing van dat woord van God. Dan komen de tekenen, tongen als van vuur. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. En ze beginnen te spreken met andere talen. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. De oude vloek, zou je zeggen, van de hoogmoed van de mens. Laat ons een toren bouwen. Die wordt hier even doorbroken. Talen vormen geen beletsel meer. De Geest geeft hun uit te spreken. Hoe dat gegaan is, kunnen we ons moeilijk voorstellen. Maar dat het een ingrijpende gebeurtenis geweest is, een wonder, dat is boven alle twijfel verheven. De Heilige Geest die alleen het geluid maakt op die dode akker. De Heilige Geest die parters en meders en elamieten de baas kan. Die hem kan leiden. Die Geest openbaart zich in de tekenen van zijn arbeid, van zijn goddelijk werk. En nogmaals, daar wil ik niet al te diep nu op ingaan. In ieder geval, als die tekenen geschieden en die mensen door de Heilige Geest vervuld beginnen te spreken, allemaal, de deuren zijn opengegaan, de mensen in de omgeving die horen en zien, lijkt wel alsof er een stem uitgaat. Ook Joden die te Jeruzalem wonen, godvruchtige mannen, uit al de volken die onder de hemel zijn. Mensen die leven in de vrezen van God, maar voor wie de middelaar nog verborgen is. En nog veel meer mensen, misschien zijn er wel bij geweest, die ook meegeholpen hebben met het wegdoen van de Heer Jezus Christus. Met het kruisigen van hem, allerlei mensen. Mensen raken in beroering, want ze horen wat en ze zien wat. Beroering, ja. De duivel kan een heleboel lawaai maken, maar de Heer kan het ook. Maar dan geen lawaai. Lawaai is iets duivels. Maar geluid is van de Heer. En dat kan de Heer ook. En dan kan de Heer het zo maken dat het aangrijpt, aanspreekt. Want van al die straatjes en steegjes in Jeruzalem, de een zegt het tegen de ander, er is wat gebeurd. Net als dat er brand is, er is eigenlijk ook brand. Het vuur van de Heilige Geest, dat gaat als een lopend vuurtje, van alle kanten komen de mensen erop af. De mens wil graag wat nieuws zien. Hij wil graag wat beleven. En als ze dat zien, dan raken ze in de war. De tekst zegt in vers 12, en zij ontzetten zich allen. Kijk, ontzetting. Dat is de eerste reactie op het wonder, op de stem. Hier. Ontzetting, dat wil hier niet in de eerste plaats zeggen zoals iemand, ja bijvoorbeeld, ja hoe zou je het woord gebruiken? Iemand kan met ontzetting zien hoe een ander levend verbrandt. Hij kan met ontzetting in zijn hart en in zijn ogen aanschouwen dat er vlak voor zijn ogen een kind verpletterd wordt. Ontzetting. Dat is iets zo wanhopigs. Die zin heeft het hier niet in die mate. Het ontzetten hier wil eigenlijk zeggen, die stramme, strakke, ernstige en minder ernstige Joden en Jodengenoten uit alle volkeren van de aarde, die worden met een innerlijke verbazing begrepen, bevangen. Ze worden geconfronteerd met iets, iets nieuws. Iets waar ze geen weet van hebben. Iets dat ligt buiten hun gezichtskring, buiten de ervaring en de praktijk van hun eigen leven. En dat is min of meer ontzettend. Je raakt ervan van in de war. Er is een aanraking met iets, een confrontatie met iets uit een heel andere wereld. Zou je het wel wereld kunnen noemen? Een andere sfeer. Iets heel anders. Dat voelen ze in hun hart. Dat drukt zich af in hun ziel. En daarom is het dat ze zo hooglijk verbaasd zijn en ontzet. Ze worden van hun stuk gebracht, zo zou je het kunnen noemen. Een mens die van zijn stuk gebracht is. Nou, dat is hij niet zo gauw, maar er moet maar werkelijk iets zijn wat hij niet begrijpt, wat buiten zijn ervaringswereld ligt. Er moet maar eens iets komen. Dan moet je eens kijken hoe gauw een mens van zijn stuk gebracht is. Hij staat niet vast meer. Hij wordt twijfelmoedig. Dat wil zeggen, bij de ontzetting, het van het stuk gebracht, er komen allerlei vragen naar hem hoog. Twijfelingen. Hij vertrouwt zijn eigen ogen niet. Zijn eigen oren niet. Bepaalde vaste dingen in je leven, die raken aan het wankelen. Want je denkt in een flits, het is allemaal zo vast niet. Een plat getreden pad, waar je altijd op gelopen hebt, dat vertrouwde pad. Waarin je van de wieg tot het graf eigenlijk verzorgd bent. En ook je planning gemaakt hebt tot aan de begrafenis toe. Dat platte pad waar ook de kerk en alles in is en de tempel en ons godsdienstige leven. Opeens komt er op dat pad iets. Dat had ik nooit gedacht dat er zoiets bestond. Ontzetting grijpt me aan. Er is meer tussen hemel en aarde dan ik droomde. Er is veel meer. Er is veel anders. Dat had ik tot nu toe. Ik heb wel eens een goede preek gehoord. Ik heb op de catechisatie gegaan met de schriftgeleerden, de fariseeën en de wetgeleerden. Ik heb wel eens uit volle borst gezongen. De psalmen van David. Ik heb ook wel eens gezien een godvruchtige Jood die een traan wegpinkte. Dat zijn allemaal dingen die ik op mijn weg ontmoet heb. Maar dit heb ik nog nooit ontmoet. Wat is dat? Kijk die mensen daar eens. de glans op hun gezicht, zich verdelende tongen als van vuur, waar ze mee gekroond zijn. Wat een geluid, en toch waait er niets van zijn plaats. Dat is een geluid als van een geweldig gedreven wind. Wat is dat? Ze werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander. Wat wil toch dit zijn? Ze gaan zich wat afvragen. Heb je dat ook wel eens gedaan? Als je geconfronteerd werd met iets dat buiten je gezichtskring viel. Hoe bedoelen we dat? Nou, ik noem maar een voorbeeld. Een paar voorbeeldjes uit de praktijk. Ik moet gaan condoleren ergens. Want er is iemand gestorven. Ik zie er erg tegenop. Wat zal die man bedroefd zijn? Zijn vrouw gestorven. Of wat zal die vrouw bedroefd zijn die daar met de kindertjes achterblijft? Jongen, je weet niet wat je zeggen moet. Zou ik nou zeggen? Ja, zou ik zeggen, sterkte toegewenst. Ja, het is allemaal zo arm. Zal ik zeggen, een tekst uit de Bijbel. Betreuren niet, nog niet als degene die geen hoop hebben. Of de Heer is recht in al zijn weg en werk. Of, dat is wel heel gebruikelijk, de Heer kent degene die de zijne zijn. Tja. Nou ja, je moet toch gaan. Dan kom je binnen. Je wordt in de kamer gebracht. En er zit iemand. Een man. Je zou zeggen, de sporen van de tranen zijn nog zichtbaar. Op zijn bleke gezicht. Maar toch zie je wat. Je geeft hem een hand. Je probeert nog wat te formuleren. Maar het is net alsof hij het amper hoort. En de mond gaat open. En dan begint hij te vertellen. Hoe goed de Heere is. Goed en goeddoende. Wat is dat nou? Is die soms van zijn verstand af, die man? Nee. Wat wil toch dit zijn? Verbazing. Dat is toch niet normaal? Dat is toch helemaal niet normaal? Normaal is dat je geen raad weet. Normaal is dat je... Dat is normaal. Dat neemt ook niemand je kwaad. Maar dit, wat is dit dan toch? Voel je? Ze werden twijfelmoedig en zeiden de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? Wat zou dat toch zijn? Zo is dat ook. Dan voel je dat er iets anders is. Iets zo groot, dat de Heere in de grootste smarten een mens tot rust kan brengen. Nog wat. Je zit met elkaar op een schip. Er is een verschrikkelijke storm. Er zitten bange mensen bij een dappere mensen. En als het schip gaat bezwijken en hebben de dood voor ogen, dan zie je daar opeens een bange mens, een bang mensje. Die staat er net bij of dat hij in zijn tuintje staat. En die begint te zingen. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen, de ontroerde water hevig ruisen. De golven mogen door haar woen het berg gevaten. Daar is die man nou van zijn verstand af. Dat doe je toch niet. Je zou zeggen, hoe hakken we nog gauw een stuk hout los? Om te proberen het leven te redden. Kijk, twijfelmoedig. Wat zou dat nou toch zijn? Kinderen, misschien heb je wel eens wat gezien. Bij je vader of je moeder. Dat je denkt, hé, dat had ik nou nooit. Wat is dat toch? Dat is iets heel anders. Het is net alsof er iemand, een onzichtbaar iemand is. Die mijn moeder helpt. Of mijn vader helpt. En die ze kracht geeft. Zodat ze niet ondergaan in het verdriet, in de ellende. Misschien heb je wel eens naar vader gekeken of naar moeder en dat je dacht, wat kijken ze toch blij. Zou vader, ja, zou die wat gehad hebben van iemand? Zou die ander werk gekregen hebben? Wat is er toch met vader aan de hand? Mijn vader zegt niets. Vader kan geen eens meer zingen. Zo blij is hij. Kijk, daar heb je het weer. Soms zetten zich alle met het twijfelmoedig. Ze raken van hun stuk. Nou weten ze het ook niet meer. Dit klopt niet met alle gangbare menselijke wetten en gedachten. En nou het niet meer klopt, raken ze van hun stuk. Want ze kunnen het ook niet ontkennen. Ze hebben wel een diepe indruk dat er iets groots gebeurt. Daar ligt iemand te sterven. Jongen, zal die man een pijn hebben. Dat kan. Heel veel pijn. Oh, wat een ellende. Eer dat het leven er toch uit is, hè. Dat kan toch zo lang duren. Soms zit een mens als een geknakt, een gewond, een gekortwiekt vogeltje in de kussens. En het zaagt waardoor. Dat je denkt, oh, zou het nou nog lang moeten duren? Dat is begrijpelijk. Dat weet je, dat zoiets kan gebeuren. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En we hebben al een hekel aan sterven. Sterven is naar. De een denkt, ik hoop dat ik maar een hartverlamming zou krijgen dan. Hoor. Of een beroerte dat ik in één keer weg was. Stel je toch voor dat je daar zo ligt. Maar ja, wij zijn mensen, wij weten niks. Je zit erbij en opeens zie je iets van blijdschap. Van blijdschap. De ogen gaan omhoog. Ja, dat stokoude vrouwtje had misschien wel 3 dagen in de bedsteedje gekropen. Dat was in de oorlog, geloof ik, hoor. Ja, er was niet veel medicijnen, niet veel hulp, maar van de pijn. De verschrikkelijke pijn die ze in haar lichaam had. En er was 1 of 3 om, ze was maar alleen in haar huisje en toen kwam er iemand binnen. En toen begon ze net te zingen. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vrucht. Is dat? Zeg je, dat is toch ook niet normaal? Nee, dat is van God. Normaal zou je zeggen, hè, de adem eruit, gauw. En dan zingen. Van blijdschap. Net of dat alles voorbij is. Net of dat ze dingen zien die wij niet zien. En dingen horen die wij niet horen. In vrede ontslapen. Ja. Dan krijg je dat ook. Hè? Dan staan de mensen erbij. Als je een kind bent of een vriend. En je weet er zelf nog niet zoveel van. Of niks van. Is dat toch, hè? Ik heb zelfs wel eens een dokter horen zeggen, die niet zo gelovig was hoor, maar die altijd graag ergens heen ging, dan moest hij bijna iedere dag even een spuitje gaan geven aan een oude, heel oud omaatje. Hij zei tegen me, ik ga er altijd zo graag naartoe. Dat is nou een vrouwtje, met een echt geloof, daar zou ik wel mee willen ruilen. Ja, hij zegt, wat dat is, dat begrijp je niet hè. Kijk, hij voelde het toch wel aan. Al was hij dan ook zo'n knappe dokter, dat kun je er niet uithalen, je kunt het er niet inbrengen. Dat is iets van God, van die onbekende God, van die wereld die wij niet zien. Van dat andere. En Stefanus, toen wij zouden zeggen, nou zegt de man in elkaar van ellende, want ze zaten als tijgers op hem te loeren. Toen die zich veranderde en zelf voelde die wel aan, mijn vonnis is geveld. En alle die in de raad waren de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Dat is groot. Daarom, laten we het zo zeggen. Het is goed dat ze zeggen. Wat wil toch dit zijn? Het is goed. Het is niet genoeg. Het is niet genoeg om jij eens af te vragen. Oh, wat is er daar nou aan de hand? Het is niet genoeg. Maar het is wel goed. Het is wel goed als de mens ermee in aanraking komt. Want dat is ook genade. Dat ze weggekruist wordt door het wonder. Door het wonder van God. Door het geluid van de wind. Door de tongen als van vuur. En de vreemde talen die hij hoort spreken. Niet genoeg. Maar het is wel goed. Het is een teken dat we nog niet overgegeven zijn aan de verharding. En aan het goeddenken van ons eigen boze hart. Zet je eigen er maar niet overheen. Want het is goed om je af te vragen. En om het tegen je vrouw of tegen je man te zeggen of tegen je kind. Wat zou dat toch zijn? Want het is iets, maar ik weet niet wat en ik heb het niet. Maar ik heb er wel respect en eerbied voor. Wat is dat toch? Ja. Wie weet. De hemel kon vandaag of morgen zo een antwoord geven. De prediking die zal het straks, de Pinksterprediking, gaan uitleggen wat het nou eigenlijk is. Wat er gebeurt daar op die Pinkstermorgen. Ja, kinderen, als je wat ziet, vader of moeder, man of vrouw, en je denkt, je wordt twijfelmoedig, je raakt een beetje verstreken omdat je dat nog nooit hebt meegemaakt, dat vader of moeder opeens begint te huilen of te lachen. Van blijdschap. Of ook misschien wel eens een keer. Niet te veel voor de kinderen. Want in het verborgen is genoeg. Maar dat vader of moeder wel eens een keertje verdrietig het hoofd op tafel legt. En dat je zegt, wat zou dat toch zijn? Het is goed. Dat je het je afvraagt. Want het is goed als we van ons stuk gebracht worden. Als we wat twijfelmoedig worden. Omdat we iets ontmoeten wat we nog nooit hebben ontmoet. En als we gaan vragen, de een tegen de ander zeggende, wat zou het toch aan de hand zijn? Let op, want er komt een vermaning, een lering. En anderen, die hoorden niet bij die, en zij ontzetten zich alle. Daar hoorden ze niet bij. Anderen. Oh ja. Het zou wel een wonder wezen als dat er nou niet bij stond. En anderen. Want als God spreekt, dan wil de duivel ook zijn prevelementje doen. En als de geest in talen gaat spreken, God verheerlijkend, dan gaat de duivel ook zijn taal uitslaan. Dat moet je maar op bedacht wezen. En anderen, spottende. En spot is erg. Spot is een machtig wapen. Met spot kun je een mens vermoorden. Met spot. Met een karikatuur ergens van maken. Het is een wonder als er zo'n spotduivel in je hart leeft, als de Heer hem binnen de kooi wil houden. Ik heb menigmaal een briefje verscheurd, waarin min of meer de spot overheerste. En dan op een bepaalde manier. En dat is een duivelse geest. Je kan beter met je eigen spotten. Maar dan kun je niet tegen om met je eigen te spotten en dat een ander je bespot. Maar je wil wel een ander bespotten. Maar ik zeg u, het is een duivelse geest. Het is iets van een bajonet, een haak met een weerhaak eraan. Toen ik zo'n opgeschoten jongen was op school, ik was nog niet zo'n krachtpatter en dan moest je het verliezen en dan konden ze je dwars zitten tot en met. Tot en met. Dan was mijn stuffie was in een gat in de grond en dan mijn potlood uit. Maar als dan helemaal, als ik het dan niet meer bol kan werken, dan gebruikte ik het wapen van de spot. Net zolang totdat er geen houden meer aan was. Dat zei, ja, alsjeblieft, hou op. Dan zeg ik, ja, maar dan moet je ook niet meer dit of dat doen, hè. Je blijft van mijn spullen af. Als je ouder wordt, dan zie je die duivelse geest, die spotgeest, die spotboef. Kun je niks aan doen. Het leeft, ja, je kunt er niks aan doen. Ik bedoel dit, het leeft in de mens. Het is hem eigen, je kunt er wel wat aan doen. Je moet er wat aan doen. Ik kan zelf niet begrijpen dat in een somber mensenkind tegelijkertijd de spot zo kan leven. Het is een gemeen wapen. Soms is het nodig. Elia spotte ook. Toen hij zei, hey, zou die God van jullie met vakantie zijn? Roep eens wat harder. Hij slaapt misschien wel. En je vindt meer vormen van spot in het woord. Hij belacht hun raad. Maar, kijk eens, bij een mens is het meestal de achtergrond het venijn. En dat is bij God niet zo. En bij Elia ook niet. Is het niet het venijn, dat slangenvenijn, maar het is de vreze God die mag meespotten met die afgoden. Van hout en van steen, van zilver en van goud, dat is goed. En een humoristische noot, dat is ook niet erg. Dat geeft niet. Maar die spot om het werk van God te vernietigen, dat is van de duivel. Sommigen doen het onbewust. Maar sommigen bewust. Die doen de zonde tegen de geest. Dat kun je soms aan een opmerking van een mens horen. Die bittere vijandschap, hè. Hij maakt het even bespottelijk. Heel erg. Nou, moest je kijken. Er is ook natuurlijk een groep mensen die zeggen, hè, spottende. Ze zijn vol zoete wijn. Zien jullie dat nog niet? Ze zijn dronken. Nou is het op zichzelf een moeilijk verklaarbaar woord. Want ja, ten eerste was het helemaal geen gewoonte voor een Jood om 's morgens dronken te zijn. Helemaal niet. Er werd op de bruiloft en tegen de avond wel behoorlijk wijn en zo gedronken. Maar ik bedoel, om 's morgens vroeg dronken te zijn, was iets ongehoords. Dat wil zeggen, deze spot is zo bitter, want ze maken er zich met een Franse slag van af. Ze zijn niet werkelijk, dacht je dat die spotters overtuigd zijn dat Petrus en de apostel dat ze dronken zijn? Wel nee, ze weten wel beter. Daarom heeft iemand eens gezegd, een professor, je zou het ook zo kunnen lezen, om te voelen wat ze bedoelen, die spotters, ze zijn dronken van de limonade. Voel je de vinnigte vuilheid van die spot, hè? En dronken van de limonade. Wij zouden zeggen, en dronken van een glaasje water. Om gewoon dat heilige, dat goddelijke, met het wapen van de spot te doden. Ze hopen de omstanders op de hand te krijgen, dat er een daverend gelach zal opgaan. Ja, zo denkt de mens. Dat is nog zo. Je hoeft alles niet mooi te vinden en alles niet goed te vinden in de mensenleven, hoor. Daar gaat niet om, want we zitten vol met kunsten. Maar als God zegt, ziet hij dit. Ananias, ga eens naar Saulus toe. Als Ananias toen gezegd had, toen hij bij Saul kwam, en die daar die bleke man zag, in zijn kamertje, blind. Als die toen gezegd had, oh, allemaal komedie. Nou, dan had Ananias een verloren geweest. Dan had het spot geweest. Dat je natuurlijk voorzichtig moet zijn, dat is waar. Er was eens iemand die te pas en te onpas, want die moest de dominee komen, want die ging sterven. En dat ging maar door. Er ging bijna geen week voorbij of die vrouw moest sterven. En toen op een keer werd die dominee weer geroepen. Toen zegt hij, nou, zeg maar dat ik op de begrafenis hoop te komen. Ja, je voelt, dat is eerlijk, dat is recht, dat is geen spotten. Dat is lering en onderwijzing dat we zeggen, nou mensen, stel je toch niet zo aan. Maar als het nou werkelijk is, zoals hier, hè, dat die mensen de ere Gods gaan vertellen en zijn deugden verhogen. En van Jezus Christus die verhoogd en verheven is, die daarmee spot, die doet een levensgevaarlijk werk. En dan nog op zo, want ze zijn wel vol zoete wijn, maar ze zijn vol van de wijn des geestes. Ze zijn vol van de vervulling van die heilige geest. Ach mensen, ik hoop dat we daar niet bij horen. Misschien dat er ook nog van bekeerd zijn geworden. Die het in hun onwetendheid gedaan hebben. Maar er zullen er ook vast bij geweest zijn voor wie gegolden hebt. Het zal ze niet vergeven worden. Om daar op dat heilige ogenblik, onder die heilige omstandigheden, om daar nou de spot mee te gaan drijven. Het zou precies hetzelfde zijn als dat je bij je stervende moeder of vader zat. En wat ik reeds vertelde, die daar opeens met een blij gezicht en met een glimlach op de lippen naar boven ziet. Om dan te zeggen, hij ziet ze vliegen. Voel je? Hij ziet ze vliegen. Dat is ook precies hetzelfde. Een ander zegt, ja, hij is geestesziek en een ander heeft weer wat anders. Maar oh, blijf ervoor staan. En zeg tegen de Heer, hou ons vast, Heere. Laat ons vragen. Uit een verslagen en van ons stuk gebracht hart. Laat ons vragen, wat heeft dat toch te betekenen? Wat wil dat toch zijn? Want God is zo groot, die zegt, het zal ze verkondigd worden wat het te betekenen heeft. Het zal ze uitgelegd worden, want dat is juist de bedoeling van het Pinksterfeest. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees, dienstknechten en dienstmaagden. En denk wel, op de vraag, wat wil toch dit zijn? Daar is een antwoord op. Maar de spotters zal hij bespotten. Amen.